Jij mij in de gaten houden.
Ik ook wel zorgen dat ik bepaalde bewegingen en dingen
heb. Oké.
Ja, In de gang jij.
De begroting. Hij doet het. Ja, ik begin even opnieuw. Goedenavond allemaal. Welkom bij het sessieverzoek van de ChristenUnie SGP over de ontwikkelingen van de begroting. In het bijzonder welkom voor alle toehoorders en de insprekers. Het is voor ons weer ook een beetje wennen om weer met het publiek te mogen praten. Dus dat is hartstikke leuk. Van harte welkom. Voordat we de sessie gaan beginnen. De sessie is zoals u gewend bent in eerste termijn met spreektijden en in tweede termijn vrij debat. We hebben twee insprekers, daar beginnen we zo mee. Echter, er is een technisch foutje geslopen in de spreektijden, waardoor de grotere partijen eigenlijk iets minder tijd hebben en de kleinere partijen iets meer tijd. Wat ik wil voorstellen is om te voorkomen dat mensen de helft van hun bijdrage die ze hebben voorbereid kunnen vertellen, stel ik voor dat de VVD, HAP, CDA, Forza, GroenLinks, D66... de spreektijden houden zoals die er staan. PvdA blijft hetzelfde. ChristenUnie SGP heeft zoals gebruikt plus 5 minuten, dus 7 minuten. En dat gezond 1, Hanemermeer en SRA er een minuut bij krijgen.
Nou, spreek ik op.
Nou ja, meneer Beuzenberg, het is uw avond kennelijk vandaag. Nee, maar even voor de goede orde, ik wil wel vragen, want bijvoorbeeld VVD, HAP, CDA hebben eigenlijk maar 4 minuten. Het verzoek is wel om ook daar een klein beetje rekening mee te houden, zodat we de tweede termijn ook nog eventueel met elkaar in debat kunnen, want dat is natuurlijk uiteindelijk waar we hier voor zitten. Dus dat was een opmerking vooraf. Dan beginnen we met de twee insprekers en dan wil ik eigenlijk als eerste mevrouw Dekker van de Spelotheek de Blokkendoos naar voren vragen. U mag hier plaatsnemen. En is als het goed is verteld dat u 5 minuten heeft.
Ja.
En daarna hebben raadsleden de mogelijkheid om een vraag aan u te stellen. Mevrouw Dekker, u heeft het woord.
Mag ik heel even mijn briefjes neerleggen?
Ja hoor, neem de tijd.
Anders heb ik mijn tijd niet. Wacht even.
Sorry.
Ja. Start de tijd. Geachte raadsleden. In 2016 stond ik hier ook met hetzelfde doel. Het verdedigen van het voortbestaan van Spelotheek de Blokkendoos. De brief met onze zienswijze op het voornemen van het college onze prestatiesubsidie te weigeren per 2023 heeft u ontvangen. We zijn gevestigd in het cultuurgebouw. Het samenwerken met de instanties die daar aangesloten zijn is erg prettig en geeft veel mogelijkheden. Door deze zichtlocatie is ons ledenaantal in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. We zijn gegroeid van 190 naar meer dan 400 leden. Ook tijdens corona met de noodzakelijke maatregelen heeft de Spelotheek weinig aan omzet verloren. Spelotheek de Blokkendoos is een goedlopende organisatie met uitsluitend vrijwilligers. Hier moet de gemeente trots op zijn. De visie van Spelotheek de Blokkendoos is het bevorderen en ondersteunen van het recht van kinderen op spelen. Onze doelstelling is om goed en verantwoord speelgoed uit te lenen. Hiermee bevorderen wij het maatschappelijk belang van de gemeente. De Spelotheek streeft ernaar de integratie van alle kinderen in de Haarlemmermeer te bevorderen, ongeacht hun achtergrond. Wij zijn een duurzame organisatie omdat het speelgoed roleert onder gezinnen. Zo hoeven zij minder vaak speelgoed te kopen. Door het uitleensysteem van het speelgoed worden de kinderen uitgedaagd en gestimuleerd in hun ontwikkeling. De gemeente verwacht van ons dat we een bijdrage leveren aan de sociale basis en deze zo mogelijk verstevigen. De optimale ontwikkeling van het kind staat centraal. Onze jarenlange samenwerking met instanties als Meerwaarde, CEG en de Vrijwilligerscentrale is hier een voorbeeld van. Ouders van kinderen met een hulpvraag kunnen bij ons terecht om speelgoed te lenen. We hebben in ons assortiment voldoende speelgoed wat geschikt is voor deze bijzondere kinderen. Vorige week bezocht ik nog het Oogcafé om de contacten met de visueel gehandicapten te versterken. De meeste van onze leden hebben gezonde kinderen. Maar we hebben ook te maken met gezinnen die een kind hebben met een extraatje. Het maakt voor de Spelotheek niet uit. Iedereen is welkom. We vinden het heel jammer dat we niet worden aangemerkt als een kernvoorziening. Het klinkt zo logisch, omdat wij net als het cultuurgebouw voldoen aan deze eisen. Goed beschouwd zijn wij het cultuurgebouw in het klein. Geen boeken, geen muziek, geen theater. Maar met ons assortiment kunnen de kinderen de dingen thuis doen die ze in het cultuurgebouw in het groot beleven. Onze muziekinstrumenten, verkleedkleren en spelletjes lenen zich daar prima voor. De Spelotheek is 38 jaar geleden opgericht om de kinderen zoveel mogelijk keuze te geven in speelgoed. We gaan daarbij uit van een basislijst die aansluit op de ontwikkeling van het kind. Steeds meer ouders zorgen niet meer fulltime voor hun kind. Je ziet hoe belangrijk aandacht wordt voor de zoon of dochter. Door met je kind bij ons speelgoed uit te zoeken, geef je je kind aandacht. Je gaat niet iedere 3 weken speelgoed kopen. Door thuis met je kind te spelen, voelt deze zich belangrijk. Mijn ouders hebben tijd voor mij. Even 10 minuten een spelletje doen aan tafel heeft een groot effect. Jullie kunnen je voorstellen dat het gezinnen een positieve impuls geeft om lid te worden en regelmatig speelgoed te komen lenen. De ruim 400 gezinnen van diverse afkomst zijn verdeeld over de verschillende kerndorpen in de Haarlemmermeer. Wij krijgen subsidie en met de inkomsten uit contributie en leengeld kunnen we de vaste lasten betalen en nieuw speelgoed kopen. We huren een gemeentelijke accommodatie. Dit is onze grootste kostenpost. De huur komt dus met een tussenstap op de bankrekening van de gemeente. Ook las u dat wij naast de subsidie voor gemiddeld 5.000 euro aan eigen inkomsten hebben. We kunnen de huur niet uit eigen middelen betalen. Zoals u weet en heeft kunnen lezen, hebben kinderen recht op vrije tijd om te spelen. Het is de intentie van de Spelotheek om spelen binnen en buitenshuis in de kinderopvang, onderwijs en bij kindgerichte organisaties te ondersteunen. Spelen is niet alleen leuk, je leert ook door te spelen, voor nu en later. Spelen doe je samen. Zoals u hier allemaal zit, bent u gevormd door uw verleden. Waar speelde u mee? Was u creatief? Speelde u met Lego? Wilde u altijd winnen? Kinderen moeten tijd hebben om te spelen en wij bieden ze een veilige plek en verantwoord speelgoed. En we willen dit heel graag nog heel lang blijven doen. In een gemeente als de Haarlemmermeer zou het toch prachtig zijn als we allerlei maatschappelijke taken kunnen onderbrengen in één gebouw. Met de nieuwe ontwikkelingen van het Raadhuisplein en de ombuigingen voor verschillende instanties, zoals het cultuurgebouw, zou de maatschappelijke functie van de Spelotheek een goede en goedkope bijdrage zijn aan deze eis. Wij vragen u dringend, neem nu geen onomkeerbare beslissingen. De Spelotheek is een goed georganiseerde stichting met een relatief lage financiële ondersteuning. Sorry. Ze heeft haar financiën op orde en daar mag het college trots op zijn. Het kan niet zo zijn dat de Spelotheek door deze tijdelijke omstandigheden op moet houden te bestaan. Na 38 jaar. Daarom onze dringende vraag. Gaan we in gesprek om het voorstel tot weigering bij te stellen of nog beter in te trekken? Dank voor uw aandacht.
Dank u wel, mevrouw Dekker. Ik wil vragen of u even wil blijven zitten, want ik wil aan de raadsleden vragen of zij nog een vraag hebben. Mevrouw Bouilleux, GroenLinks.
Dank u wel, mevrouw Dekker, en dank u wel ook voor het inspreken. Ik vroeg me af hoeveel subsidie krijgen jullie nu en hoeveel gaat daar uiteindelijk weer terug naar de gemeente via de huur?
Mevrouw Dekker.
Weet u dat toevallig?
De totale subsidie voor 2021 is, dacht ik, iets van 18.000 euro. En daar gaat sowieso 14,5 aan huur terug.
Mevrouw Boyer? Ja, dat is voldoende antwoord. Kijk nog even rond. Is iemand die nog een vraag wil stellen? Mevrouw Dekker, dan wil ik u hartelijk bedanken. Ja, het was een duidelijk verhaal, dat zeker. En dan wil ik mevrouw Van Dijk vragen om naar voren te komen. Van Jeugdland Nieuw-Vennep. En Hoofddorp. En ook aan u de vraag of u in 5 minuten uw verhaal kan doen. En daarna hebben raadsleden de mogelijkheid om vragen aan u te stellen. Als u er klaar voor bent, dan kunt u beginnen.
Ja. Op 28 juli ontvingen wij het voornemen van het college om per 2024 de subsidierelatie met ons te beëindigen. Zowel met Nieuw-Vennep als met Hoofddorp. Wij schrokken daar enorm van en vragen ons af waarom dit radicale besluit zonder enig overleg is genomen. Vindt de gemeente Jeugdland een slechte investering die de moeite niet meer waard is? Waarom vervalt bij de jeugdlanden 100% subsidie en niet, zoals bij de speeltuinvereniging, is er een verlaging van de subsidie? Bij jeugdland is ieder kind welkom, van jong tot oud, met en zonder handicap. We vinden het belangrijk dat ieder kind vrij kan spelen en helemaal zichzelf kan zijn. Net zoals de spelotheek, zoals ik net hoorde. Doordat wij beheerde speeltuinen zijn, kunnen we meer bieden dan een openbare speelplek. In onze huttendorpen, skelterbanen en onze grote avontuurlijke terreinen leren kinderen samen werken, voor zichzelf opkomen, dilemma's en conflicten oplossen en contacten leggen. Hierin worden ze begeleid door onze professionele medewerkers. Door deze, laten we het zeggen, sociale opvoeding veroorzaken ze minder overlast of hinderlijk gedrag. Dat bevordert de leefbaarheid in de woonomgeving en op school. Het kort op onze organisatie zorgt in de toekomst voor meer druk op de jeugdzorg en de handhaving. We wijzen daarbij op het rapport van de NUSO over kost en baten voor speeltuinen die wij u gisteren hebben toegestuurd. Door het inzetten van professionele medewerkers bieden wij extra activiteiten die we zonder subsidie moeten beëindigen. Zo bieden we onder andere educatieve workshops aan voor bezoekers en voor scholen, begeleiden we stagiaires en halfjongeren. Zowel in Nieuw-Vennep als in Hoofddorp spelen we in op wensen om het spelen toegankelijk te maken voor alle kinderen in Haarlemmermeer. Ouders hebben vertrouwen in jeugdland. Ook kinderen voor wie zelfstandig buiten niet zo vanzelfsprekend is en waarvoor sociale contacten erg belangrijk zijn, komen graag naar jeugdland. Zonder vast aanspreekpunt zal het zelfstandig laten spelen voor ouders een drempel vormen. Met onze activiteiten dragen we bij aan uw doelstellingen en het beleid van de gemeente. De stevige sociale basis, een inclusieve samenleving, het samenspeelakkoord, het speelruimtebeleid, het beweegakkoord. Wij zorgen voor een toegankelijke, betaalbare speelvoorziening die voor de groepen die de gemeente bij de ombuigingen wil ontzien juist erg belangrijk zijn. De coronaperiode heeft aangetoond hoe belangrijke recreatievoorzieningen in de directe woonomgeving zijn. Op jeugdland konden we kinderen in de buitenlucht stoom laten afblazen en bewegen terwijl scholen en sportverenigingen gesloten waren. De inwoners van Haarlemmermeer waren daar erg dankbaar voor. Zonder een stabiele basis in de vorm van een langdurig huurcontract en een redelijke vaste bijdrage vanuit de gemeente vrezen wij voor het voortbestaan van onze terreinen. In onze zienswijze aan het college hebben we aangegeven tegen welke problemen wij aanlopen als wij geen subsidie meer ontvangen. De oplossing van de wethouder dat de jeugdlanden met behulp van sponsors, fondsen en het ontplooien van nieuwe commerciële activiteiten wel op eigen benen zouden kunnen staan, is niet realistisch. Onduidelijkheid over de subsidie betekent dat we onze toekomstplannen, onder andere een nieuw ontwerp voor de inrichting van de Nieuw-Vennep, in de ijskast moeten gaan zetten. Fondsen en bedrijven willen weten of zij een stabiele organisatie ondersteunen. Wie investeert er in een organisatie die over 2 jaar kan omvallen? In het belang van alle kinderen in Haarlemmermeer, hun ouders en alle anderen die op jeugdland tot bloei komen, vragen wij u om samen met ons naar mogelijkheden te zoeken om de ombuigingen aan te passen of deze terug te draaien. Niet alleen voor ons, maar voor alle organisaties. Nou, we hebben dezelfde wensen eigenlijk dus als de speelotheek.
Dank u wel, mevrouw Van Dijk. Ik kijk even, ja, de heer Beuzenberg.
Dank u. Bedankt voor het inspreken in ieder geval. En, mijn vraag is, hoe hoog is de subsidie die u nu ontvangt van de gemeente?
Wij ontvangen in 2021 87.690 euro.
Dan heb ik nog een vervolgvraagje. En... hoeveel?
Nee, dat is voor Nieuw-Vennep.
Een moment, mevrouw Beuzenberg, van meneer Beuzenberg wil...
Zover is het nog
nee,
niet.
Nee, die hebben we ook al.
Eerst nog weg, hè?
Die heb ik vandaag niet lopen.
Hoeveel wil de gemeente van die subsidie nu aftrekken of helemaal?
Die relatie beëindigen. 100%. Dus dat is gewoon 100%.
Dan heb ik straks nog een vraag aan het college erover. Dank u.
Dat mag u straks in uw eigen tijd doen. Mevrouw Baljeu, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Hoeveel van die 87.000 euro gaat er ook weer terug naar de gemeente, bijvoorbeeld voor huur van accommodatie? Weet u dat toevallig?
Bij ons gaat het grootste deel op aan personeel. Personeelskosten is zo'n ruim 60.000 euro.
En dan 17.000 euro blijven dan nog.
Ja, en ik heb het alleen over de bedragen van Nieuw-Vennep.
Ja, precies, dat heb ik begrepen. Ja, dank u wel.
Dus voor Jeugdland Hoofddorp is het ongeveer hetzelfde, maar niet de precieze bedragen.
Ja, mevrouw Knikker, D66.
Ja, dank voor het inspreken. Ja, ik hoorde u zeggen, bij Jeugdland gaat het om een 100% korting. Bij andere speeltuinverenigingen om een verlaging. Kunt u dat verschil uitleggen tussen waarom er... Wat is dan het verschil tussen Jeugdland en speeltuinverenigingen precies?
Dat is juist onze vraag. Dat is onze vraag ook. Wat is het verschil? Het enige verschil wat we weten, en we hebben natuurlijk met ambtenaren er ook over gesproken, is dat de speeltuinverenigingen geen betaald personeel hebben en onder een andere subsidieregeling vallen dan de jeugdlanden. Daar is een aparte subsidieregeling voor, waarbij we wel personeel mogen hebben. En we hebben dat personeel ook gewoon nodig om echt die extra dingen te doen die we doen.
Ja, de heer L. Idrissi, Hap.
Ja, dank voorzitter. Dank voor het inspreken. Ik vroeg me af, u gaf aan, hè, dat het subsidiebedrag is 80.000 euro, 87.000 euro ongeveer. En daarvan zijn de personele lasten, zal maar zeggen, de salarissen die u betaalt aan mensen die voor u werken, ongeveer 60.000 euro. Ziet u een mogelijkheid om het met minder mensen te doen en dan toch de activiteiten doorgang geven? Of zegt u, als we dat doen, dan kunnen we de activiteiten überhaupt niet meer door laten gaan?
Nou, een aantal activiteiten niet. Een huttendorp, daar heb je gewoon toezicht bij nodig. En bij workshops heb je ook begeleiding nodig. Dat kan je niet allemaal aan vrijwilligers vragen. We zijn 3 dagen in de week open. Tenminste, 2 middagen en dan de hele zaterdag. En in die uren is er dus 1 vaste medewerker, de coördinator van het geheel. En die heeft een contract van 22 uur. En de anderen hebben alleen een oproepcontract of een heel klein 5-uren contract. En ja, veel minder kun je niet, want ook die coördinator wil wel eens een vrije dag hebben of op vakantie. En dan heb je toch ook andere mensen nodig. Dus erg veel verminderen, dat betekent dat je dan dus delen helemaal met vrijwilligers moet gaan doen. En als we geen subsidie krijgen, zullen we wel moeten, want dan moeten we die mensen ontslaan.
Was dat een antwoord op de vraag? Dan ga ik naar de heer Zulman van Gezond.
Ja, dank u wel. Ja, ik ben even op zoek naar het verschil tussen jeugdland en speeltuinverenigingen. Het is mij niet helemaal duidelijk, want u had het over de huttenbouw. Maar er zijn ook speeltuinverenigingen die aan de huttenbouw doen. Maar dan dus blijkbaar met vrijwilligers. Maar u doet dat dus niet met vrijwilligers. Misschien kunt u het verschil nog even beter aangeven tussen de twee.
Nee, dat kan ik niet.
Dat kan u niet?
Nee, dat kan ik niet. Een speeltuinvereniging draait helemaal met leden. Dat zijn verenigingen. Wij zijn een stichting. Wij hebben geen leden. Dus wij hebben alleen maar, als mensen binnenkomen, dan betalen ze 2 euro per keer. En sommigen hebben een abonnement. Maar wij hebben geen leden die dus ons sponsoren of zo. En dat heeft de vereniging wel, maar die heeft weer geen betaalde krachten. Dus.
De heer Vermeulen, Forza.
Ja, voorzitter, dank u wel. U moet me corrigeren als ik het verkeerd heb, maar ik heb begrepen dat... het niet per direct is dat uw subsidie wordt stopgezet. Zou u bereid zijn om in de tijd die u rest om orde op zaken te stellen, uw stichting om te zetten naar een vereniging en op dezelfde manier te gaan opereren als dat de speeltuinverenigingen dat doen?
Dan kunnen we in elk geval de workshops en de halt en de stagiaires en zo van de hbo-scholen en zo, kunnen we dan niet meer doen. Want daar heb je echt professionele krachten voor nodig. Maar we zouden dan als gewone speeltuin misschien wel kunnen voortbestaan.
De heer Klein, PvdA.
Mijn vraag is net gesteld door de heer Vermeulen.
Oké, dat is dan duidelijk. Ik kijk nog even 1 keer rond. Er zijn geen vragen meer. Mevrouw van Dijk, dan wil ik u hartelijk bedanken voor uw inspreken. Dan open ik hierbij de eerste termijn en dan ga ik eerst naar de heer De Vries van de ChristenUnie SGP. Het is uw verzoek geweest. U heeft 7 minuten.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, allereerst dank aan mijn collega's van GroenLinks, D66, SAH, Gezond en 1 Haarlemmermeer voor de steun voor het houden van deze sessie over het raadsvoorstel effecten gemeentefonds. Goed dat we deze extra sessie kunnen houden om nog eens diepgaand met elkaar in gesprek te gaan over de bijzondere ontwikkelingen op financieel gebied van de afgelopen maanden. In de Bijbel is er vaak de oproep om op te komen voor de mensen die het zwaar hebben. Een oproep voor een rechtvaardige samenleving. Deze sessie zou er wat ons betreft een bijdrage aan moeten leveren. Op 1 juli is de Raad akkoord gegaan met een pakket ombuigingen oplopend tot 15 miljoen in 2025. Wij wezen er toen al op dat dat werkelijke gat in de begroting veel kleiner zou zijn. Maar door bezuinigingen op met name breedtesport en welzijnsorganisaties niet nodig zouden blijken te zijn. Dat is inmiddels wel duidelijk geworden. Want nadat de stelpost jeugdzorg met ongeveer 2 miljoen per jaar werd verhoogd, 1 week na onze sessie van 1 juli, van 50 naar 75% van de compensatiepost, en er waarschijnlijk nog meer aankomt, want die laatste 25% die komt ook nog wel, kwam er nog eens 7 miljoen extra per jaar uit het gemeentefonds. Ruimte genoeg zou je denken om de bezuiniging van 4 miljoen totaal op de breedtesport in 2025 en de welzijnsorganisaties terug te draaien. Overeenkomstig de motie ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. In de motie de Vries, begroting up-to-date.
Meneer de Vries, sorry dat ik u moet onderbreken, maar ik krijg een interruptie van de heer Klein, PvdA.
Ja, vraag aan meneer de Vries van, bent u er niet van op de hoogte dat die 7 miljoen extra incidenteel voor 2022 is, niet voor 23, 24 en 25?
Meneer de Vries.
Meneer Klein.
Dank u wel.
Als u kijkt naar het raadsvoorstel effecten en wat er allemaal naar voren komt, dan komt er dus 7 miljoen extra binnen. Ik weet niet of u de cijfers goed, ik kan het u zo laten zien.
Ik ken ze uit mijn hoofd.
Ja?
Gaat u verder met uw betoog.
Ruimte genoeg zou je denken om de bezuiniging van 4 miljoen totaal op de breedtesport en de welzijnsorganisaties terug te draaien. Overeenkomstig de motie die door andere partijen is ingediend en is aangenomen, ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. In de motie begroting up-to-date van onder andere Partij van de Arbeid krijgt het college de opdracht om de cijfers uit de septembercirculaire te verwerken in de meerjarenbegroting 2022-25 CQ met een raadsvoorstel te komen met daarin bezuinigingen die kunnen vervallen. Dat geldt vanzelfsprekend voor de hele vierjaarsperiode. En dat gebeurt nu niet. Nu wordt alleen 2022 gecorrigeerd. De motie wordt dus niet uitgevoerd. Het meerjarenbeeld volgens de septembercirculaire van het college is nu 9,6 miljoen plus, 3,8 miljoen plus, 4,2 miljoen plus en 7,6 miljoen plus. Ik zou de collega's willen vragen in te gaan op dit overschot van totaal 25 miljoen in 4 jaar. In combinatie met A, de dreigende omvangrijke aantasting van de sociale basis, waarvan we hier voorbeelden van hebben gezien en gehoord, en de beide genoemde moties. Het college benoemt 3 onzekerheden die ik hier onder de revue laat passeren. En ik zou mijn collega's willen vragen op elk van die 3 in te gaan. Ten eerste de onzekerheid van de herijking van het gemeentefonds. Voor de kijkers thuis, het Rijk kijkt eens per zoveel jaar of de verdeling van het Rijksgeld naar de gemeente nog wel klopt. Zoals het college zelf al schrijft, zijn er zoveel onzekerheden dat het eigenlijk ondoenlijk is hiervoor een concreet bedrag te noemen. Er zijn inmiddels meerdere voorstellen gedaan vanuit het land. En het college noemt de bedragen die nu in de meest recente voorstel staan. Maar de strijd tussen VNG en Rijk over ten eerste een verhoging van het gemeentefonds is hevig en zeker nog niet beslist. En 2, ook veel gemeenten en recent zelfs burgemeesters protesteren in stevige taal tegen de resultaten van het laatste voorstel. Vorige week bracht ook de Raad voor het Openbaar Bestuur een zeer kritisch advies uit. Kortom, niets is zeker. En er kunnen dus ook geen bedragen ophangen. Het college schreef overigens ook zelf al in de brief van 31 augustus dat dit niet zou worden verwerkt in het meerjarenbeeld. Het college geeft 2. Tweede punt waar ik graag een reactie op wil van de collega's. Het college geeft aan dat er waarschijnlijk 2 tot 2,5 miljoen nodig zou zijn voor de taken rond de energietransitie. Maar in de septembercirculaire van de Rijksoverheid, ik heb hier een hoofdstukje bij me, wordt gemeld dat het nieuwe kabinet moet gaan besluiten hoeveel geld er nodig is om de transitie uit hoofden van het klimaatakkoord ook bij de lagere overheden op gang te houden. Er gaat dus geld uit Den Haag komen voor deze taken door het nieuwe volgende kabinet. Het college hoeft hier helemaal niet zelf een potje voor te maken. En in de voorjaarsrapportage, toch nog maar heel kort geleden, werd van deze post overigens helemaal geen melding gemaakt. Die popt nu ineens op. de motie positief gestemd. Punt 3. Heeft het college verwerkt, schrijft ze. Het is wat ons betreft prima om de risico's van het herstel van de luchtvaart en toeristenbranche in de risicoparagraaf op te nemen. Maar het is wel vreemd om te zien dat het college eigenlijk in dit raadsvoorstel de aangenomen motie in het staatje weer terugdraait. We hebben een motie aangenomen. Die 1 miljoen, 2 miljoen, die wordt meegenomen in het miljardenbeeld. Maar u schrijft eronder in een soort kantlijn. Ja, dat is toch maar onzeker dat die komt. Dus die 2 miljoen die moet je toch maar reserveren. Overal zijn positieve signalen te horen over de economische ontwikkelingen. Dus is het logisch om te verwachten dat de toeristen de komende jaren Amsterdam ook wel weer gaan vinden. En als ze de fileontwikkeling zien, we gaan gewoon weer op de oude voet door, dan zou het best eens kunnen zijn dat de zakelijke markt ook binnen een paar jaar weer herstelt. Kortom, collega's, met overschotten van 4 à 8 miljoen in de jaren 2023-2025 plus extra compensatie voor de jeugdzorg van minimaal 2,5 miljoen per jaar, ook graag reactie, is er meer dan genoeg ruimte om de bezuiniging op sportservice en op meerwaarde en de andere instellingen zoals we enkele voorbeelden hiervan hebben gehoord van totaal 4 miljoen in 2025 terug te draaien. Dank u voor zover.
Dank u wel, meneer De Vries. Dan gaan we naar één halen meer, de heer Spijker.
Dank u wel, voorzitter. Één halen meer is teleurgesteld in het op het oog de positieve presentatie van de begroting. Eerst moesten we allemaal figuurlijk de buikriem aantrekken. Er werd flink gesnoeid in de budgetten en de uitgaven. Maar door extra geld vanuit het Rijk sluit nu 2022 af met een relatief klein positief saldo van 1,3 miljoen. Voorzitter, wat een prachtig huwelijkscadeau aan het nieuwe college. Maar er zit werkelijk wel een adder onder het gras. Daar waar de sociale sector denkt, gelukkig, we zijn gered, krijgen ze een snoeiharde bezuiniging voor de periode 2023 tot en met 2025. Voorzitter, wat denkt u van de bezuinigingen op meerwaarde, mantelzorg en meer jeugdland? Nou, we hebben nog meer insprekers gehoord. De voorgenomen snoeiharde bezuinigingen op gezondheid, welzijn, sport, bewegen, nou, ik kan ze allemaal halen, staan natuurlijk voor 2023 en 2024 gepland. Dat is een hele vervelende start voor het nieuwe college. Ze krijgen de boodschap, we hebben het goed afgerond, maar nu aan jullie de tijd om weer eens even lekker te gaan snijden. Voorzitter, moeten we nou letterlijk met een positief saldo van 1,3 miljoen afsluiten of kunnen we ook break-even draaien? Dus met nul als resultaat, maar wel minder bezuinigingen voor de doelgroepen die nu het hardst worden geraakt. Want bezuinigingen op gezondheid en welzijn leveren direct weer een kostenstijging op termijn op. Eén halen meer is tegen de voorgestelde aanpak van de begroting en verder. College, dit is dan de opdracht, luister ook goed naar onze adviezen hier van de Raad en van mijn collega's. Dank u wel.
Nou, was u toch blij dat u een minuutje extra had van de voorzitter. Helemaal goed. Dan gaan we naar de heer El Idrissi van de HAP.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst is ook de fractie van HAP blij gestemd met de financiële meevallers vanuit de septembercirculaire. Naast het gevoel van opluchting is mijn fractie ook verrast. En ik geloof velen met ons. Hoe kan het toch zo zijn dat we hier tijdens de voorjaarsrapportage geen rekening mee hebben kunnen houden? Hoe kan het zo zijn dat de realiteit structureel niet rijmt met onze begroting? Is het überhaupt mogelijk om met de huidige systematiek een goed, financieel, gezond huishouden te runnen zonder dat er onnodig bezuinigd hoeft te worden? Mijn fractie krijgt weinig grip op de financiële cijfers, die als koersen van aandelen heen en weer lijken te schommelen. Voorzitter, we lezen dat er voor alle jaren een voordeel ontstaat doordat er vanaf 2022 sprake is van de groei van het accres als gevolg van de miljoenennota. Naar aanleiding van de septembercirculaire zou je nu kunnen zeggen dat de ombuigingen waartoe we als raad hebben besloten op 1 juli jongstleden van tafel geveegd kunnen worden. Maar een bepaalde voorzichtigheid is zeker geboden. En mijn fractie prijst het college dan ook voor deze manier van financieel huishouden. Ook HAP kiest voor een gezond financieel huishoudboekje zonder in de toekomst inwoners en maatschappelijke organisaties onnodig hard te raken. We hebben om die reden tijdens de voorjaarsrapportage de motie meer ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen ingediend, die unaniem is aangenomen. In deze motie wordt het college gevraagd om financiële ruimte die er in de toekomst ontstaat direct naar het programma maatschappelijke ontwikkelingen te laten doorstromen en daarmee de bezuinigingen te verminderen. De septembercirculaire maakt de uitvoering van deze motie bij uitstek mogelijk. Echter leest mijn fractie niets terug over de uitvoering van deze specifieke motie. Wellicht kan het college uitleggen waarom hier specifiek voor is gekozen. Voorzitter, ombuigingen in 2025 zijn hard en hebben een grote impact op inwoners en maatschappelijke organisaties. Even snel in cijfers. In 2025 hebben we als raad besloten te bezuinigen voor een bedrag van ruim 13 miljoen euro. Waarvan 6 miljoen euro uit het programma maatschappelijke ontwikkelingen moet komen. Het effect op maatschappelijke organisaties is in 2025 het grootst. Gezien de disproportionaliteit in 2025 met betrekking tot de verdeling van de bezuinigingen onder alle beleidsprogramma's wil mijn fractie het college verzoeken om de extra gelden naast 2022 voor een deel ook in te zetten in 2025. Op deze manier hebben maatschappelijke organisaties naast de korte termijn ook meer lucht en ruimte voor de lange termijn. Hiermee is de continuïteit voor vele organisaties gewaarborgd en blijven essentiële activiteiten voor inwoners gedeeltelijk intact.
Meneer Elwedrus, u heeft twee interrupties. Eerst de heer De Vries, daarna de heer Beusberg. Meneer De Vries, u heeft het woord.
Ja, meneer Elwedrus, u vraagt het college om voor 2025 wat water bij de wijn te doen. Even vrij vertaald. Op sportservice wordt er in 2024 en 2025 hetzelfde bedrag gekort. Bij meerwaarde loopt dat in de loop van de vier jaar op. Wat heeft u precies voor ogen in uw visie van wat er zou moeten gebeuren in 2025?
Ik ga eerst even naar de heer Beuzenberg voor misschien sluit de vraag aan. Meneer Beuzenberg.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik heb een heel simpel vraagje. Begrijp ik het goed dat de HAP eigenlijk zegt dat de voorgenomen bezuinigingen eigenlijk niet nodig zijn?
Meneer El Idrissi.
Ja, dank voorzitter. Twee verschillende vragen. Wat mijn idee is, kijk, de septembercirculaire meneer De Vries, kijk, de realiteit is anders. Dat geeft het college ook aan. We zitten in een andere realiteit. En de septembercirculaire heeft vele voordelen. De vraag is nu, het college biedt ook aan, hè, dat is echt, dat vinden wij een mooi gebaar. 2022, de bezuinigingen die zijn van tafel. De vraag is nu, hè, op de korte termijn doe je iets, en dat is mooi. Maar op de lange termijn moet er ook iets gebeuren. En mijn idee, of ons idee van HAP, is om eigenlijk in 2025, waar de bezuinigingen het heftig zijn, het zwaarst zijn, en waar maatschappelijke organisaties eigenlijk naar lucht snakken, om daar ook iets met bepaalde gelden te doen. Dat wil niet zeggen dat je alle ombuigingen van tafel gaat vegen, maar dat je ook bepaalde voordelen in de kostenefficiëntie, dat je die laat staan, maar dat je aan bezuinigingen op essentiële activiteit, dat je daar nogmaals naar gaat kijken. Dat is de oproep van HAP. En de vraag van de heer Beuzenberg, als het gaat van moeten alle bezuinigingen van tafel? Nee. Ik denk dat het goed is dat we deze bezuinigingen hebben ingezet. Maar dat is wel voor een periode geweest waarin we deze informatie niet tot ons hebben gehad. En deze informatie kun je ook niet weten. En daarom begon ik ook mijn pleidooi met te zeggen, hoe kunnen we nou in de huidige systematiek een valide huishouden runnen? En dat is een essentiële vraag waar we als raad ook over moeten nadenken.
Ja, meneer De Vries, u deed ook uw hand omhoog. U heeft helaas geen spreektijd meer, ondanks uw 5 minuten. De heer Beusberg.
Ja, dank u voorzitter. Nou kijk, volgens mij hebben wij de aankomende jaren, hè, we zijn in 21 al heel druk bezig met het bouwen van heel veel woningen. 22, 23, 24, 25. Daar komt allemaal extra geld voor naar voren. In het voordeel van de gemeente. Alleen al door de onroerend zaakbelasting. Dat geld kan je toch gewoon gebruiken voor maatschappelijke doeleinden. Bent u dat met mij eens of niet?
De heer Elwedrissi.
Nou, ik denk niet dat de wereld zo zwart-wit in elkaar steekt. OZB kun je op voor meerdere zaken inzetten. Ik begrijp wat u bedoelt. U wilt zeggen dat OZB, dat is niet geoormerkt geld. Daar zou je op allerlei manieren activiteiten voor door kunnen laten gaan. Dan ben ik het wel met u eens. Maar de indeling daarvoor, ik denk dat het losstaat van de bezuiniging van wat u wilt aankaarten.
Ja, u heeft nog wel een half minuut, dus dat is nog één vraag.
Ik vind het zo'n belangrijk iets, die bezuinigingen. En dat heb ik ook de vorige keer al gezegd. Wat mij betreft wordt er helemaal niet bezuinigd. En zeker niet op maatschappelijke doeleinden. Maar kijk, we kunnen allemaal rekenen. We kunnen allemaal goed rekenen. En als je nu een belasting, een onroerend zaakbelasting hebt van een x-bedrag en je doet er een aantal duizenden woningen bij, hè, wat ook weer op geld opbrengt, dan kun je dat daar gewoon voor gebruiken. We zijn volksvertegenwoordigers en die mensen die zijn voor de burgers en onze inwoners aan alle kanten op een maatschappelijke manier bezig. Dus ik wil dan al mijn collega's ook oproepen om daar heel goed rekening mee te houden. Dank u.
Nou, ben meneer Eldrissi. Jazeker, maar u heeft meteen uw inbreng gedaan, dus dat is hartstikke mooi. Meneer Eldrissi, als u antwoord heeft, kunt u verder gaan met uw betoog.
Ik kan hier ook op reageren, maar ik denk dat het goed is om er in de tweede termijn over te hebben. Maar ik denk wel, het doet wel twee dingen door elkaar heen halen. Kijk, het is incidenteel geld en we zijn op zoek naar structurele oplossingen. En dat zijn twee verschillende zaken. Dat is even gewoon het technische aspect.
Bent u klaar met uw betoog, meneer Eldrissi?
Nee, ik was eigenlijk midden in mijn betoog. Neem me niet kwalijk. Ik ga door, voorzitter.
U heeft nog krappe 3 minuten.
Dank. Ik hoor het college al zeggen dat incidenteel geld niet ingezet kan worden voor structurele tekorten. Happe zit hiermee volledig eens, maar wil het college er wel op wijzen dat het de laatste jaarschijf betreft en het daarmee het structurele karakter verdwijnt. Met andere woorden, voorzitter, tekorten in het laatste jaarschijf kunnen worden teniet gedaan met extra incidentele gelden vanuit voorgaande jaren. Ik hoor graag of het college eens is met deze stellingname en dat we hiermee dus de maatschappelijke organisaties voor de lange termijn meer zekerheid en lucht gaan geven. Iets waar alle maatschappelijke organisaties op dit moment naar snakken. Dan als laatste punt, voorzitter, de onzekerheden. Mijn collega heeft het al over gehad. In 2025 zijn de onzekerheden 7,2 miljoen euro. Dat wordt als compleet bedrag van het saldo in 2025 afgetrokken. De vraag is dat wel redelijk? Waarom wordt er niet gewerkt met een risicofactor? Als we een onzekerheid hebben van 7,2 miljoen euro, dan is er ook een aanzienlijke kans dat we een deel van dat bedrag wel ontvangen of juist niet uit hoeven geven. En daarmee vervalt die onzekerheid. Met een risicofactor hoef je niet het gehele bedrag van het saldo af te halen en zijn de saldi van het meerjarenbeleid op beeld meer accuraat en valide. Ik hoor graag van het college of het gebruik van een risicofactor niet meer past in deze huidige tijd van begroten. Ik sluit af. HAP is tevreden over het feit dat het college financieel voorzichtig opereert wanneer het gaat om onze toekomstige baten en lasten. We weten namelijk ook dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Echter leidt te voorzichtig opereren tot harde klappen voor zowel inwoners als maatschappelijke organisaties. En voorzitter, zoals nu al gebleken, onnodig hard. Met soms onomkeerbare schade. En dat, voorzitter, kan mijn fractie niet voor haar rekening nemen. Voorzitter, tot zover.
Dank u wel, meneer Eldrissi. Dan gaan we naar mevrouw van Straten, VVD.
Dank u wel, voorzitter. 11 november staat het debat voor de begroting gepland. En dan hebben we ook een hele middag en avond de tijd. En dat verdient dit onderwerp ook. De sessie die we nu hebben, moeten we eigenlijk in een hele korte tijd aangeven wat we vinden. En ik denk dat het onderwerp geen recht aan doet, maar ik zal toch mijn best doen om namens de VVD in ieder geval enkele hoofdpunten aan te stippen. Ook wij vinden het fijn dat er dit jaar niet bezuinigd hoeft te worden, dat we meevallen hebben. En het is hier al vaker genoemd, hè, wij zijn af en toe afhankelijk van de grillen van de Rijksoverheid. Daar hebben we eerder ook al iets over gezegd. We moeten aan de ene kant allerlei taken uitvoeren en aan de andere kant moeten we af en toe maar afwachten of we daar genoeg geld voor krijgen. En dat is lastig, maar op dit moment is het niet anders. We doen al veel aan het doorgeven van signalen om dat te veranderen. Nou, daar komt ook een nieuwe herverdeling uit voort van die gemeentelijke gelden. Daar heeft meneer De Vries ook al op gedoeld. En dat ligt ook onder vuur inderdaad. Dus daar, dat is een onzekerheid, dat gaf meneer De Vries ook al aan. Er zijn nog meer onzekerheden waardoor de VVD ook vindt dat het op de lange termijn nog niet nu het moment is om te zeggen we hebben al enorm veel ruimte, we kunnen al juichen. We hebben een invoering van de omgevingswet. En eentje die ik nog niet gehoord heb hier is we zijn onderbezet als gemeente. We hebben allemaal gezien dat we te weinig personeel hebben. We zien ook dat we tegen zaken aanlopen die we niet voor elkaar kunnen krijgen omdat we te weinig personeel hebben. Dus ook daar...
Afstraat, u krijgt een interruptie van de heer Eldrissi.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bent u het met mij eens, mevrouw Verstraeten, dat we nu iets doen op de korte termijn? Hè, 2022 laten we de bezuinigingen van vervallen. Vindt u ook niet, hè, naar aanleiding ook van de insprekers, dat we iets voor die maatschappelijke organisatie die daar zo naar snakken, als het gaat om de continuïteit, als het gaat om het organiseren van hun eigen begroting, als het gaat om personele bezetting, dat ze ook op die lange termijn, dat daar ook meer ruimte voor geboden moet worden. Dus bijvoorbeeld in 2025, waar die bezuinigingen zo hard zijn.
Mevrouw Verstraeten.
Dank u wel, voorzitter. Het is er net al gezegd, hè? We hebben een incidentele meevaller. Voor de lange termijn zijn er nog te veel onzekerheden om nu al uit te gaan delen, om het zomaar te zeggen. We zitten in een moeizaam proces, dat wil ik niet ontkennen. En dus we moeten moeilijke gesprekken voeren. Maar om nu dat ineens terug te draaien, terwijl we dan het risico lopen om dat even later nog een keer terug te moeten draaien, vind ik onzorgvuldiger naar die maatschappelijke organisaties toe dan als wij nu het eerlijke verhaal vertellen en het moeilijke gesprek met elkaar aangaan. Dus zo zit ik daarin. En dat moeilijke gesprek moeten we voeren. En dat is wat ons betreft ook een kans weer voor maatschappelijke organisaties om te laten zien wat ze doen, wat voor effect ze hebben en dat ze ertoe doen. Dus naast die onzekerheden is er nog een reden waarom wij het nu te vroeg vinden om al te gaan uitdelen, om het zo maar te zeggen. En dat is, we hebben, even ook voor de kijkers thuis, we hebben met de raad zijn we een proces ingegaan om de financiële informatie te verbeteren, zodat we als raadsleden ook beter zicht hebben op wat zijn nou de doelen die we willen bereiken met het geld en wat zijn de effecten ervan. Nou, we hebben vanmiddag een hele presentatie gehad en daar hebben we met elkaar kunnen constateren dat we eigenlijk de maatschappelijke effecten van de voorgenomen bezuinigingen nog niet goed in kaart hebben. Daar moeten we dus nog die gesprekken voor voeren. Want vanuit deze financiële gegevens kunnen we dat nog onvoldoende zien. En wat de VVD betreft is het dan ook onzorgvuldig als we nu op basis van onderbuikgevoelens, en meneer De Vries zei het ook, ik heb het idee dat te snel gaan. Maar wij willen wat dat betreft meer zekerheid hebben. En dat doen we niet alleen om onze inwoners het eerlijke verhaal te vertellen, maar ook de maatschappelijke organisaties het eerlijke verhaal te vertellen. Dus volgens mij zit ik alweer bijna aan mijn 4 minuten. In ieder geval steunt de VVD de aanpak van het college om nu dit jaar de bezuinigingen niet door te voeren. Daar zijn we ook heel blij mee. En we zullen het moeilijke gesprek nog aan moeten gaan. En we hopen, dat hopen we volgens mij allemaal hier, dat we uiteindelijk voor iedereen de hete soep wat minder heet hoeven op te dienen. Maar daar is nu nog te vroeg voor om daar die conclusie al voor te trekken.
Dank u wel, mevrouw Verstraeten. Dan gaan we naar de heer Koning, CDA. U heeft
ook 5 minuten.
12 minuten, nee. 5 minuten.
Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie is blij met deze door de ChristenUnie-SGP aangevraagde sessie, omdat het mogelijk een aantal misverstanden kan wegnemen. Want één ding is zeker, en dat moeten we in de hele discussie meenemen, en de heer De Vries zei dat aldus, niets is zeker. In de pers is een beeld verschenen dat enkele oppositiepartijen gewaarschuwd hebben voor een aantal aanstaande meevallers in de rijksbegroting, waardoor onze bezuinigingen overbodig zouden worden. En zij hebben gelijk gekregen. Zo was triomfantelijk te lezen. Nu is het zo dat deze aanstaande mogelijke meevallers ook bij ons bekend waren. Maar je kunt er pas rekening mee houden als het zeker is. En dat is in elk geval nu voor 2022 het geval. Ik ben zelf niet opgevoed met het jezelf rijk rekenen aan allerlei mogelijke meevallers en dat zeker niet gebruiken om voorlopig maar even niets te hoeven doen. In de financiële wereld gaat het om zekerheden. En die zekerheid is er nu, zeker voor het jaar 2022 met de septembercirculaire. Mijn fractie wijst er overigens wel op dat nog geen rekening is gehouden met een drietal PM-posten die betrekking hebben op de volumestijging jeugdzorg en WMO, de prognose woningaantallen en de voorziening groot onderhoud gemeentelijk vastgoed. Ik vraag mij af, wat kon het college anders? Moesten zij op basis van onbevestigde berichten, aannames, vermoedens, uitgaan van het beste scenario en verder niets doen? Nee, mijn partij is gewoon blij dat het college haar verantwoordelijkheid heeft genomen en die maatregelen tijdig heeft genomen om op alles voorbereid te zijn. Ik kan het niet bewijzen, ik weet het ook niet, maar het zou mij niet verbazen dat als de septembercirculaire een tegenvallende uitkomst had gehad, enkele oppositiepartijen direct hadden geroepen: het was toch vanaf het begin af aan duidelijk dat niet zeker is. Daarom had het college de tijd die ze hadden moeten benutten om maatregelen voor te bereiden. En nu kunnen we een paar weken voor de begrotingsbehandeling helemaal niets meer. De fractie van het CDA betreurt wel dat de voorgenomen subsidieverlagingen tijdig en met een afbouw aangekondigd moesten worden. Hierdoor is veel onrust ontstaan bij verschillende instellingen. Maar ook hier is het college niets te verwijten. Het is een voorschrift om in voorkomende gevallen zo te handelen. Maar mijn fractie gaat er wel vanuit dat direct na 11 november een brief uitgaat naar die instellingen waarin de nieuwe situatie uiteen wordt gezet. Wel nu, volgens mijn fractie staat nu alles op de rails. De aangekondigde bezuinigingen over 2022 gaan niet door. Voor de jaren daarna bestaan nog te veel onzekerheden. Ook is er sprake van een nieuwe raad en hopelijk een nieuw college. En er zijn moties aangenomen die waarborgen dat nieuwe meevallers worden benut om de voorgenomen bezuinigingen te elimineren. Hierover wordt, zoals het hoort, bij de voorjaarsrapportage 2022 een besluit genomen. Zo wordt op een verantwoorde wijze, waar dat mogelijk is, op basis van harde getallen en zonder risico's voor de gemeente, opgelegde bezuinigingen zoveel mogelijk voorkomen. En op deze manier is elke onverwachte tegenvaller opgevangen en snel in beeld. Uiteraard hoopt ook mijn fractie dat de voorgenomen bezuinigingen over 2023 tot en met 2025 geen doorgang hoeven te vinden. En dan tenslotte wil mijn fractie nog iets kwijt over meerwaarde. Deze instelling heeft als enige getracht aan te geven op welke wijze zij de uitgaven voor de jeugdzorg trachten te beteugelen en welke inspanningen zij hiervoor plegen. Het zou jammer zijn als deze besparingen door een opgelegde bezuiniging verloren gaan. Dan zijn we niet goed bezig. Daarom roepen we het college op de door meerwaarde gerealiseerde besparingen op de uitgaven jeugdzorg te kwantificeren en ervoor te zorgen dat deze gecontinueerd worden. Tot zover, voorzitter.
Nou, meneer Koning, genoeg op de seconde.
Nou, ja.
Is dat wat? Dan gaan we naar de heer Klein, PvdA. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de begroting behandelen we over twee weken. En daar ga ik niet al te veel over zeggen. Wat de Partij van de Arbeid betreft zijn voor deze bespreking twee moties van belang. Ruimte voor maatschappelijke ontwikkeling en begroting op orde. Overigens twee moties die komen vanuit coalitiepartijen. Om even stipuleren ook wat meneer Koning zegt, van wij hebben het ook voorzien. Het college heeft in haar raadsvoorstel met daarin de eerste begrotingswijziging aangegeven invulling te geven aan de motie begroting op orde. En die motie roept inderdaad op om de effecten van positieve financiële ontwikkelingen op de programmabegroting te verwerken. Dat heeft het college ook gedaan. Alleen dit raadsvoorstel gaat niet in op de bedoeling van beide moties. Er is gevraagd om verlichting van bezuiniging op maatschappelijke ontwikkeling, oftewel welzijn, sport en cultuur. Voorgesteld wordt alle bezuinigingen voor 2022 schrappen en die voor de jaren daarna te laten staan. De Partij van de Arbeid vindt het voorstel van het college uiterst pijnlijk. Eventuele verlichting van de bezuiniging laat men bij een volgend college. Ik zou echter niet weten wat het college anders zou kunnen doen. Na verwerking van de septembercirculaire in de begrotingscijfers is saldo van 2023 en 2024, ondanks de voorgenomen bezuinigingen, nog steeds negatief. En het saldo voor 2025 is dan gelukkig licht positief. Wil je hem even niet storen, alsjeblieft? En kijk nog eventjes dan in de brief die je gehad hebt, het raadsvoorstel als het gaat om de gevolgen van de septembercirculaire. Daar staat precies in wat ik net gezegd heb. Dan, Daarom verwachten we dat de provincie akkoord zal gaan met onze begroting na de voorgestelde correctie voor 2022. Ik gaf al aan niet te weten wat het college anders had kunnen doen. De besluiten over de bezuinigingen zijn door de Raad op 1 juli genomen. Dat besluit is het kader waarbinnen we met elkaar naar alternatieven moeten zoeken. De Partij van de Arbeid staat uiteraard open voor voorstellen van de collega's. En ik heb net meneer De Vries gehoord, die het had over de onzekerheden die opgenomen zijn in het meerjarenbeeld. En daar wil mijn fractie nog wel een keer naar gaan kijken de komende 2 weken. De begroting behandelen we dan pas. Of je zou kunnen zeggen dat daar nog aannames in zitten waarvan je zegt, nou, dat zou een onsje minder kunnen. Maar wij gaan niet goochelen met cijfers zoals andere partijen dat wel gedaan hebben. Incidenteel geld kan je niet structureel inzetten en incidenteel geld kan je ook niet voor 2025 inzetten. Daar staan de begrotingsregels gewoon niet toe. Als ze dat wel gaan doen, wordt de begroting afgekeurd en dan gaat de provincie het bepalen voor ons. Dat moeten we vooral niet hebben. En we staan dus
op. Meneer Klein, u krijgt een interruptie van mevrouw Beaulieu en u bent ook redelijk door uw tijd heen. Mevrouw Beaulieu.
Een hele korte vraag.
Nee, waarom is hij erop?
Ja, Herman, oh ja. Ja, nou is hij wel. OZB-verhoging kan je structureel doen. Wij hebben dit voorgesteld. U heeft dat afgewezen. Waarom?
Meneer Klein.
Ja, dat hebben we de vorige keer uitgelegd op 1 juli. Volgens mij heeft de Raad toen een beslissing genomen over ombuigingsvoorstellen. En er zat geen verhoging met OZB in. Dus ja, en ik heb al gezegd dat het kader op basis waarvan we op dit moment moeten praten met elkaar. En ik kan dan niet terugkomen op besluit wat we eerder genomen hebben, lijkt mij. Mag ik nog een slotzin doen, voorzitter? En dat slaat eigenlijk, is eigenlijk buiten de orde van deze sessie, en dan toch een slotzin. Er zijn diverse signalen van maatschappelijke organisaties dat de communicatie met hen over de bezuiniging niet in orde is. En ik zou graag van het college daar een reactie op hebben in de college reacties van zo direct. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Klein. Dan gaan we naar mevrouw Knikker, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het voorjaar benoemden wij bij het vrije debat over de strategische heroriëntatie al het punt dat dingen ons hier in Haarlemmermeer soms lijken te overkomen. Ging het bij de najaarsrapportage in 2020 om incidentele tekorten, er kwam in december een groot structureel tekort tevoorschijn en de noodklok werd geluid. De afgelopen maanden hebben wij dus over miljoenen aan bezuinigingen moeten spreken met elkaar. En kwam er veel onrust bij organisaties, omdat zekerheid en duidelijkheid over de komende jaren opeens leek weg te vallen. Zonder dat we wisten of het eigenlijk ook echt allemaal noodzakelijk zou zijn. Onze fractie heeft daar met collega's van GroenLinks en ChristenUnie ook al het nodige over gezegd en geschreven. We hebben toen gepleit voor temporisering van het proces. Enerzijds omdat wij vonden dat er veel te veel onzekerheden waren over de tekorten. Met in ons achterhoofd dat er duidelijkheid zou komen over het gemeentefonds en de verhoging van de stelpels jeugd. En anderzijds omdat we het echt belangrijk vonden om duidelijk te maken dat we niet zomaar onomkeerbaar de sloophamer door onze mooie gemeente wilden zien gaan. Daarnaast hebben we gepleit om geen voorzieningen af te breken zonder er een goed alternatief tegenover te zetten. Want dat hadden we ook niet, collega's. En die kunnen we dan misschien op korte termijn een besparing opleveren. Maar wat zijn dan de maatschappelijke effecten? Daar hoorde ik de VVD net ook iets over zeggen. Op de langere termijn van die afspraak. En dat hebben we vandaag nog steeds niet in beeld. Nu bevinden we ons in een hele andere kant van de discussie en gaat het over termen als we zijn ingehaald door de realiteit. Bijzonder vonden wij dat wel. Probleem is nu dat het lijkt alsof het allemaal wel weer de goede kant op gaat met de voorstellen. En uiteraard is D66 blij dat er voor 2022 geen bezuinigingen meer aan de orde zijn. Maar we willen graag het hebben over de langere termijn. Want als je daar kijkt en de berekeningen die we nu voorgeschoteld krijgen in de raadsvoorstellen, zie je toch wel een aantal bijzondere zaken over hoe deze meevallers worden ingezet en op welke punten ze eigenlijk tot op dit moment helemaal niet worden ingezet. Er is vooral op dit moment nog heel veel niet duidelijk en we hebben nog weinig grip op de financiële cijfers die ervoor liggen. We gaan van teksten als voor alle jaren ontstaat een voordeel, maar toch. We lezen dingen over efficiëntievoordeel, waarbij we eigenlijk geen beeld hebben van wat er nou concreet mee bedoeld wordt. En wij hebben moeite.
Sorry, met... mevrouw Knikker, punt van orde. Zou u uw mond willen houden? Kort gezegd. Mevrouw Knikker, gaat u verder.
Goeie interventie, voorzitter. Dank u wel, dank u wel. Wij hebben ook moeite met de wijze waarop er op dit moment gecommuniceerd wordt. Richting raad, inwoners, maar juist ook die betrokken organisaties. Want ook wij hebben gesproken met de organisaties over wat er op dit moment in contact te zijn met deze organisaties over de onzekerheden, over het beeld. Want het lijkt er toch op dat er een aantal berekeningen ten grondslag liggen aan dit raadsvoorstel die niet realistisch zijn op basis van bijvoorbeeld subsidiebedragen die we nu wel hanteren, maar die we dus in de toekomst op een andere manier willen gaan hanteren. Kortom, er is nog heel veel onduidelijkheid. Zowel voor ons als voor de organisaties die we keihard gaan raken met de bezuinigingen die nog steeds op tafel liggen. Dus ja, ik hoorde net de HAP zeggen, hè, weinig grip nog op die financiële cijfers. Maatschappelijke effecten zijn nog steeds niet goed in kaart te brengen. Ik heb het idee dat wij nog steeds aan het sturen zijn met iets waar we gewoon nog heel weinig grip op hebben. Dus het is mooi dat we volgend jaar uit de brand zijn. En de gedachte dat een nieuw college en een nieuwe raad volgend jaar dan maar naar de problemen voor de langere termijn mag kijken. Maar ik vind eigenlijk dat wij dat niet zomaar kunnen afschuiven op de generatie die na ons komt. Dus ik pleit ervoor dat we toch ook op 11 november met elkaar zoeken naar de oplossingen die er wel zijn. En volgens mij biedt op dit moment het financiële perspectief ruimte om die maatschappelijke voorzieningen in stand te houden.
Mevrouw Van Straten, interruptie.
Ja, dank u wel. Nog één vraag. U geeft zelf ook aan, dat hebben we ook geconstateerd met elkaar, dat de maatschappelijke effecten nog niet altijd duidelijk zijn. Maar hoe wilt u ze dan nu al wel gaan oplossen?
Nee, en dat is volgens mij, ik interpreteer hem dus de andere kant op. En dat is volgens mij de discrepantie in onze bijdrages in deze. Want we hebben het hier nu over financiële onzekerheden. We hebben nog allemaal dingen die we niet weten voor de komende jaren. Maar toch gaan we door met de koers die we bij de bezuinigingen met elkaar, of in ieder geval de meerderheid van de raad, heeft ingestemd. Zonder wat het betekent dat als we dus nu inderdaad ergens een stop opzetten, wat dat voor de langere termijn gaat doen. Dus het klinkt heel mooi van ja, we bezuinigen hier aan de voorkant op zeg maar sportvoorziening X. En op de langere termijn, dan hebben we het over ons preventieakkoord en het sport- en beweegakkoord. Dat zijn allemaal dingen waarvan dus langere termijn effecten op dit moment helemaal niet duidelijk zijn. En daar zit mijn zorg, dat we dus sturen op dingen waarvan we eigenlijk het complete beeld niet hebben.
Mevrouw Verstraten.
Dank u wel, voorzitter. Ja, maar mevrouw Knikken, is het dan niet handig dat we de tijd nemen om dat goed in beeld te brengen? En dat we dus niet nu overhaast allerlei dingen gaan terugdraaien die we dan eventueel later weer moeten omdraaien?
Nou, ik hoor u toch echt een heleboel mooie dingen zeggen, mevrouw Van Straten. Dit zijn nou precies de dingen waar wij natuurlijk eerder ook voor gepleit hebben. Wees nou voorzichtig met hoe je dingen communiceert naar organisaties. En ik begrijp dat je juridisch gezien bepaalde dingen moet communiceren. Maar de wijze waarop wij dat doen, de wijze waarop we eigenlijk niet in gesprek gaan met die organisaties, maar de facto dingen mededelen, dat is volgens mij nou precies de omgekeerde wereld. En dan, precies wat u nu zegt, dat is volgens mij wat we dus wel moeten doen.
Mevrouw Van Straten.
Dank u wel, voorzitter. Nou, in het voorstel zoals het ligt van het college nemen we die tijd. En ondertussen is het college die gesprekken aan het voeren. En bent u als raadslid ook die gesprekken aan het voeren. Dus wat mij betreft zijn we die gesprekken aan het voeren om die effecten in kaart te brengen.
Mevrouw Knikker.
Nou, ik weet niet hoe u die gesprekken dan voert met de organisaties. Maar als wij die gesprekken voeren met de organisaties, ontstaat er toch wel een compleet ander beeld over op welke wijze wij op dit moment als gemeente gesprekken voeren. In de media lezen we A. En van de organisaties horen we, ja, maar er zat nog een addertje onder het gras. En dit betekent B, C en D. En daarom denk ik, wij hebben als raad nog steeds het beeld niet compleet. Als we het hebben over die gesprekken voeren. En ja, ik wil graag dat we de tijd nemen. En ja, ik wil graag dat het college die ruimte krijgt om met de organisaties naar een oplossing te zoeken. Maar nu wordt het wel erg eenzijdig gepresenteerd door keuzes die al gemaakt lijken te zijn door het college, waar wij eigenlijk alleen nog maar mogen kijken.
Ja, ik heb een beetje het gevoel dat we inmiddels naar de tweede termijn gaan. Er zijn allerlei mensen die van alles willen zeggen en toch echt geen spreektijd meer hebben. En dan ga ik toch streng in zijn. Dus ik wil vragen of u... Oh, u was klaar. Nou, dat komt helemaal mooi. Dan kunnen we naar de tweede termijn en dan kunnen we helemaal los met elkaar. Naar het college. Nee, we zijn er nog niet. We gaan ook niet nog naar de tweede termijn. Rustig aan. Mevrouw Bolieu, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Laat helder zijn dat de bezuinigingen zelfs in 2022 niet helemaal van tafel zijn en daarna gewoon doorgaan. Zelfs nu klip en klaar blijkt dat wij GroenLinks, ChristenUnie, SGP en D66 gelijk hebben en de bezuinigingen niet nodig zijn. Om dit te onderbouwen wordt zelfs vanuit het niets nieuwe stelpost opgevoerd. En dat heeft de heer De Vries net zojuist allemaal uitgebreid verteld, dus ik zal dat niet nog een keer zeggen. GroenLinks staat voor een eerlijke, sociale en solidaire samenleving met kansen voor iedereen. Bij de voorjaarsrapportage heeft GroenLinks samen met D66 en ChristenUnie SGP keihard geknokt om deze bezuinigingen die niet nodig zijn van tafel te krijgen. Maar op 1 juli hielden de coalitiepartijen treurig genoeg de oren dicht en waren blind voor de uitgestoken handen en voor de uitgereikte reddingsboei. Ook de komende week is onze ambitie om deze bezuinigingen van tafel te krijgen, ook die in 2022. We zullen dan ook de begroting voor op 11 november amenderen. De grote en onnodige onrust in de samenleving bij organisaties zoals de Spelotheek, Sportservice, Meerwaarde, de BGH, de beide jeugdlandorganisaties moet stoppen. Dit zijn organisaties die zich keihard inzetten om tot in de haarvaten van onze gemeente te zorgen voor onze inwoners. Met ontzettend veel inzet van vrijwilligers. U, college en coalitiepartijen HAP, PvdA, CDA en VVD heeft alle werkers bij deze organisaties een keiharde klap in het gezicht gegeven. En het hardste geraakt waar zij hun reden van bestaan vinden bij onze inwoners en wat zij nodig hebben in de maatschappelijke doelstellingen die zij dachten samen met de gemeente na te streven. En ondertussen draait de goed nieuwsshow van het college op volle toeren. Zo lijkt Sportservice gered. Maar op vragen van onze fractie 2 weken geleden moest de wethouder bekennen dat er in 2025 nog maar 40% van het budget beschikbaar is voor Sportservice. En dan is het ook nog goed om te weten dat die 40% inclusief 100.000 euro is die Sportservice voortaan zelf uit de markt mag gaan halen. En 2 weken geleden beweerde dezelfde wethouder dat Sportservice met dat bedrag gewoon ons sportbeleid gaat uitvoeren.
Mevrouw Beer, u krijgt een interruptie van mevrouw Van Straten, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Een hypothetische vraag, hè? De opdracht inderdaad ligt ook bij maatschappelijke organisaties. Kijk of je geld kan halen door sponsoring of van bedrijven. Hè? Er zijn momenteel heel veel bedrijven die maatschappelijk ook zaken willen doen. Stel dat het lukt, hè? Dat zo'n organisatie dus vanuit de markt geld krijgt en dat dus we in een samenleving leven waar mensen elkaar helpen en elkaar ondersteunen. En dat niet vanuit de overheid gedaan moet worden. Wat vindt GroenLinks dan? Moeten we dan toch die subsidie blijven volhouden? Of gaan we dankbaar gebruik maken van de mensen die het onderling met elkaar regelen?
Mevrouw Beheer.
De VVD leeft echt in een andere wereld dan de meeste van onze inwoners. Mevrouw Van Dijk heeft net uitgelegd dat juist de subsidie van de gemeente mogelijk maakt dat mensen structureel investeren in hun organisatie. En dat lijkt de VVD maar niet te begrijpen. Treurig. Voorzitter, de antwoorden van de wethouder 2 weken geleden kunnen maar twee dingen betekenen. Of we betalen al jarenlang 2,5 keer te veel voor de diensten van Sportservice, of het antwoord klopt niet. GroenLinks heeft vandaag geen vraag aan onze gasten, het college, maar wel aan de fracties van HAP, PvdA en CDA. Omdat het grote schandaal hier is dat deze fracties, deze partijen die zich laten voorstaan op een sociale gezicht, hebben toegestaan dat de financiële middelen uit ontzettend veel staand beleid is getrokken. Waar we ambities hadden, moeten die het nu stellen zonder financiële middelen. En het kan niet anders dan dat we op de inhoud scherpe keuzes moeten worden gemaakt. En wij zijn ontzettend benieuwd welke keuzes deze fracties dan gaan maken. Terwijl we niet eens weten wat de maatschappelijke effecten zijn. Van HAP willen we weten hoe het verder moet met gebiedsgericht werken nu de budgetten voor de dorps- en wijkraden met 40% gaan worden gekort. Hoe past dit in ons kernbeleid? De koplopergemeente voor het VN-verdrag. Hoe gaat het nu verder met het lokale inclusieagenda, wanneer de BGH voor de helft gekort wordt?
Mevrouw Beaulieu, wilt u gaan afronden? U bent bijna door uw tijd heen.
De PvdA, graag een antwoord op de vraag hoe het sportbeleid met 60% minder kan worden afgehandeld. Het CDA, mantelzorgers, we krijgen nog een nota binnenkort, maar ondertussen zijn de financiële middelen al eruit getrokken. Wij horen gewoon graag antwoorden. Tot slot, ja, dat mag u in de tweede termijn.
Mevrouw Beaulieu.
Ja, de komende 2 weken gaat GroenLinks samen met zoveel mogelijk anderen, hopelijk ook coalitiepartijen, aan de slag om deze begroting bij te stellen. Zodat we gewoon kunnen zorgen dat de rust in de samenleving weer terugkeert. En wij zorgen voor onze inwoners en opkomen voor hun belangen. Precies zoals van ons verwacht wordt als volksvertegenwoordigers.
Dank u wel, mevrouw Beaulieu. Dan gaan we naar de heer Vermeulen, Forza.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in het sessieverzoek lezen we het volgende. De ombuigingen waarvoor de gemeenteraad in meerderheid heeft gekozen zouden de komende jaren een impact hebben die, naar ons idee, grote groepen kwetsbare inwoners zou raken. Deze zin schetst het hele probleem dat de fractie van Forza heeft bij deze voorbespreking. Die opmerking naar ons idee geeft precies aan waar de schoen wringt. Kijk het naar onze begroting en overige financiële rapportages, kunnen wij niets anders dan concluderen dat het helemaal niet met zekerheid te zeggen is of dat ook zo is. De gemeente Haarlemmermeer is een regiegemeente. Dat wil zeggen, wij maken beleid en verbonden partijen voeren dat uit. Kortom, deze verbonden partijen zijn het middel om onze doelen te bereiken. En het grote voordeel is dat dat de gemeente flexibel maakt. Wij kunnen hierdoor immers snel schakelen en houden, althans in theorie, de vaste over het klein. Als we kijken naar het taakveld maatschappelijke ontwikkeling, dan kunnen we daar de volgende beleidsdoelen terugvinden. Beleidsdoel A. Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een gezonde levensstijl. Beleidsdoel B. Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. En dan hebben we beleidsdoel C. Inwoners nemen in hun buurt of kern actief deel aan de samenleving. En beleidsdoel D. Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij ons historisch erfgoed behouden. En tenslotte, beleidsdoel E. Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. Vervolgens worden deze doelstellingen nergens concreet gemaakt, geen streefwaarden, geen doelen, anders dan de vrije interpretatie van beleidsdoel A tot en met E. We hebben kortom geen idee of en in welke mate de verbonden partijen waarop we gaan bezuinigen toegevoegde waarde hebben en of wij dankzij hen meer bereiken dan zonder. Als we dan gaan zoeken in de rapportages van de verbonden partijen zelf, voor zover die al een jaarverslag maken, dan worden wij daar ook niet heel veel wijzer. Hoeveel gezonder zouden onze inwoners zijn zonder hun inzet? Hoeveel mensen krijgen ze van de bank of achter hun beeldscherm vandaan? We weten het niet. We schieten zo met hagel op een muis en weten niet eens of we hem geraakt hebben. We geven overigens dit jaar 86 miljoen euro uit en voor 2022 staat er 80 miljoen begroot. Fortsa is blij in ieder geval dat het komende jaar al deze instanties even uit de brand zijn. Maar wat Fortsa betreft blijven wel de bezuinigingen overeind. En hebben we de tijd om eens inzichtelijk te maken wat we concreet van onze verbonden partijen verwachten en hoe zij dat meetbaar maken. Zodat wij als raad meer hebben om op af te gaan dan een gevoel in onze onderbuik. Fortsa wil niet dat het een doel wordt om ten koste van alles de middelen in stand te houden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Vermeulen. Dan gaan we naar de heer Soelman. Eén halen we meer. Herstel, gezond halen we meer.
Dank u wel, voorzitter. We zijn ingehaald door de realiteit. Dat is de boodschap van het college naar aanleiding van de septembercirculaire. En gelukkig was het een positieve realiteit. De bezuinigingen voor 2022 gaan grotendeels niet door. Wel blijft het college inzetten op efficiëntievoordelen. Maar we mogen er toch wel van uitgaan dat het college altijd kijkt naar verspilling en efficiëntievoordelen. Maar goed. De bezuinigingen voor de jaren erna blijven staan, omdat er nog te veel financiële onzekerheden zijn, zoals de herverdeling van het gemeentefonds, oplopende kosten jeugdzorg en de energietransitie. Dit past bij een voorzichtige benadering van de begroting. Onzekere inkomsten nog niet rekenen en wel alvast rekening houden met eventuele hogere kosten, oftewel een gezonde financiële huishouding. Daarbij is het goed niet te regeren over eigen graf, aangezien er volgend jaar een nieuwe raad en een nieuw college is. Wel willen wij het college de optie meegeven de meest impactvolle subsidieverlagingen alvast langzamer af te bouwen, zodat de subsidieontvangers langere tijd hebben om aan een nieuwe situatie te wennen. En natuurlijk laten we hopen dat de toekomstige circulaires ook een positieve realiteit geven, zodat de bezuinigingen vanaf 2023 ook niet door hoeven te gaan. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Soelman. Dan hebben we alle aanwezige partijen gehad. Wim Vogelvlucht. Voor de notulen, de heer lid Meijer is niet aanwezig. Daarmee zijn alle partijen aan de beurt geweest. Dan wil ik naar het college gaan. En voordat ik naar het college ga, u heeft 7 minuten. En het is aan u om die zelf te verdelen. Wie mag ik het woord geven? De heer Nobel namens het college.
Voorzitter, dank u wel. En laat ik beginnen te zeggen dat het college, en daar zijn we ook mee begonnen toen we deze bezuinigingen inzetten, dat ook wij dit met pijn in het hart doen. En dat is niet veranderd. Die situatie is ongewijzigd gebleven. En dat is volgens mij iets wat zowel de raad als het college met elkaar gemeen hebben. Dat dit niet iets is wat we graag doen, maar wel iets was wat echt noodzakelijk was en ook blijft. als je kijkt naar al die organisaties die zich keihard inzetten. De vorige keer hebben we sportservice gezien, hebben we meerwaarde gezien. We zien nu vrijwilligersorganisaties van, nou ja, niet de speel, ik wilde zeggen speeltuinverenigingen, maar Jeugdland, de Spelotheek. Mensen die met hun hart en ziel zich daar elke dag weer keihard voor inzetten. Geld of winst is daar absoluut niet, niet aan de orde. En natuurlijk heeft het college daar ook moeilijk mee. En natuurlijk deed het ons ontzettend veel pijn dat wij al die instellingen moesten aanschrijven en zeggen van u wordt volledig gekort of u wordt voor 40% gekort en alles wat daartussenin zit. Het probleem is alleen, en een aantal raadsleden hebben dat al geschetst, wij moeten dat tijdig doen. U mag er ook, of u moet er ook vanuit kunnen gaan dat de overheid betrouwbaar is. En als u jaar in jaar uit een subsidie ontvangt en het lijkt er ineens op dat het weer is omgeslagen en dat we mogelijkerwijs de subsidie niet meer kunnen verstrekken, dan moeten we u daar tijdig van op de hoogte brengen. Dat hebben we ook gedaan. En we gaan nu uiteraard met u het gesprek aan. Goh, zouden we het misschien voor de ene instelling iets minder kunnen doen, zodat ze toch kunnen blijven bestaan of dat ze minder hard kunnen worden geraakt. En die gesprekken die gaan we zeker voeren. Normaal gesproken is het zo dat hoe we hier nu zitten, spreken we ook niet met elkaar. Het is een uitzonderlijke situatie, dat wil ik wel gezegd hebben. Want de ambtenaren hebben ontzettend hard moeten werken om dit stuk, om al die cijfers die telkens wijzigen, die telkens anders zijn, om dat toch nog hier voor te leggen. Normaal gesproken hebben we het over de begroting. Hè? Dan hebben we deze cijfers hebben we nog helemaal niet. En dan zien we pas in het voorjaar met elkaar het effect daarvan. Ik denk dat het belangrijk is dat we hier vandaag met elkaar zitten. Dus het is goed. Alleen ik wil het wel gezegd hebben dat dat beeld toch telkens blijft wijzigen. En dan kom ik toch bij de heer Idrissi die ook zegt van ja, dat is zo onzeker. Kunnen we daar niet iets aan doen? Kunnen we daar niet bijvoorbeeld een risicofactor in opnemen? Het klopt, het beeld blijft ook onzeker. Onze gemeente is voor 1/3 ongeveer afhankelijk van het geld dat vanuit het Rijk komt. Vind ik dat leuk? Nee. Kan ik er heel veel aan wijzigen? Nee, helaas ook niet. Dat is ongeveer de verdeelsleutel. Natuurlijk, daar kan je een beetje iets in wijzigen als je zegt, nou ja, we gaan wat meer aan onze eigen inkomsten doen of we geven wat minder uit. En op die manier zijn we minder afhankelijk van wat er uit het Rijk komt. Maar grosso modo ben je voor ongeveer 1/3 afhankelijk van dat Rijk. Kunnen we dan een risicofactor inbouwen? Het simpele antwoord is nee. Daar waar het kan, doen we dat. Denk bijvoorbeeld aan grote projecten, hè, waar we mogelijkerwijs zien dat er een risico aankomt. Of het nou een omlegging van een weg is of een groot sportcomplex. Daar proberen we het. Maar datgene wat we vanuit het Rijk krijgen of wat we verwachten te krijgen, dat proberen we zo realistisch mogelijk in te schatten. En daar zit eigenlijk die risicofactor of die afwegingsfactor waar u naar op zoek was, die zit daarin. Dat is namelijk de meest realistische inschatting of de meest actuele cijfers die we op dat moment hebben. En zo ramen we. Ja, we zijn verrast en we zijn ingehaald door de realiteit. Is het leuk? Nee. Ben ik blij dat de oppositie gelijk heeft gekregen? Ja, want het had wellicht ook nog erger kunnen zijn. Zoals de heer Koning ook al schetste. En dan hadden we nog harder moeten bezuinigen. Feit is dat we iets moeten en moesten doen. En dat hebben we ook gedaan. Even kijken, de Partij van de Arbeid die gaf aan van wij krijgen signalen dat de communicatie met de instellingen niet op orde zou zijn. Die signalen hebben wij tot op heden nog niet gekregen, maar ik neem ze wel heel serieus. En ik zou ook willen vragen als instellingen zeggen, goh, wij krijgen gemengde signalen of we voelen ons niet serieus genomen. Meld je, mijn collega's en ikzelf ook gaan uiteraard in gesprek met al die instellingen die we een brief hebben gestuurd waarin we hebben aangegeven, nou let op, u gaat mogelijk gekort worden op uw subsidie, volledig of deels. Dus die gesprekken willen we doen en de signalen nemen we uiteraard erg serieus. D66 had het over de onduidelijkheid. Ja, die is er nog steeds. En gelukkig hebben we nu een jaar extra tijd gekregen. En daarmee maak ik ook meteen het bruggetje naar waarom heeft u niet alleen, of waarom heeft u alleen 22 de bezuinigingen teruggedraaid en nog niet verder. Nou, als u goed heeft gekeken, en de heer Klein die gaf dat ook heel duidelijk aan, de onzekerheden die er nog in zitten, maken dat je niet zomaar nu kunt zeggen, ja, we draaien ook na 22 alles terug. En ik zie nu dat de heer De Vries nee schudt, maar er zitten gewoon echt hele grote risico's, ook die er nog aan gaan komen. Een aantal zijn er al genoemd, jeugdzorg, de woningbouwaantallen, de omgevingswet, de energietransitie. Grote vraagstukken die ontzettend veel geld kosten, waar we ook onzekerheden voor moeten ramen. Die hebben we geraamd, dat hebben we inzichtelijk gemaakt. En als je dan bij elkaar optelt, heb je niet 25 miljoen in de plus, maar heb je 2 miljoen in de min. Dit is wat we op dit moment kunnen doen. Het is niet leuk, maar dit is het gewoon. En we moeten niet nu ineens willen Sinterklaas en denken van, oh, we gaan toch nog wat doen. Het kan niet. En ik verzeker u, een volgend college heeft ook de luxe niet om alles terug te draaien. Want de getallen die u nu ziet zijn inclusief de ombuigingen. Ja, de scherpe randjes kunnen er misschien af. En een nieuw college heeft misschien nog wat ambities die ze ook willen realiseren. Waar ook geld beschikbaar voor moet worden gesteld. Maar we kunnen niet alles terugdraaien. Dat is de pijnlijke, maar realistische boodschap die ik toch wil meegeven. De HAP vroeg verder nog, ja, kunnen we nou niet met dat incidentele overschot wat we nu hebben, de tekorten in 2025, wat verzachten? Los van dat er al iets is gezegd over de financiële regels. Wat klopt, wat de heer Klein ook zei, van je kan niet met dat incidentele overschot dat een beetje uitsmeren over de andere jaren. Dat kan niet. Ik denk ook dat als het wel zou kunnen, dat het ook beter zou zijn om het niet te doen. Omdat je dan gewoon met elkaar moet zeggen, we zien structureel iets wat we structureel anders zouden willen. Laten we even een voorbeeld van de spelotheek aanhouden. Stel je wilt dat de spelotheek open blijft, dan moet je gewoon zeggen, we gaan het niet meer doen. En dan moet je dat structureel in je boeken zetten en iets anders structureel niet meer doen, zodat daar zeg maar geld vandaan komt. Dat zou de juiste wijze zijn. Maar het incidenteel inzetten zoals u dat wilt, dat kan niet. En ik denk ook dat het niet verstandig is, want als je kijkt naar instellingen, er werd ook al gezegd, in 2024 krijgen ze ook een subsidie. Dus stel je zegt, nou in 2025 komen we u tegemoet, we moeten ze ook aanschrijven voor 2023 en 2024. Dus dan zeg je tegen de instelling, nou 2023, 2024 nog wel, of moet u wel bezuinigen en 2025 niet. Dat wordt ook heel ingewikkeld, dus dat kan niet. Ik denk dat ik daarmee, voorzitter, ook meteen de meeste vragen heb beantwoord. Ik weet dat in ieder geval mijn collega Zidali nog twee vragen open heeft staan van meerwaarde, dacht ik.
Ja. Voordat ik iemand nog het woord ga geven, bedankt meneer Nobel. We hebben nog 15 minuten. Iedereen is nagenoeg door zijn spreektijd heen. Een tweede termijn gaat erg lastig worden en is denk ik ook vooral bedoeld voor over 2 weken. Dus ik stel voor dat ik meneer Zidali nog het woord geef om de 2 vragen te beantwoorden. En dat we dan de sessie gaan afronden. Ook omdat wij straks om 9:30 onder andere 2 andere sessies hebben. Meneer De Vries, u heeft een opmerking.
Ja, even voor de orde. Deze zaal wordt pas om 10:00
gezet. Ja, alleen ik heb straks ook een sessie en ik ben niet de enige. Dus we zullen toch echt moeten afsluiten. Dus ik wil meneer Zidali nog de 2 vragen laten beantwoorden. En dan gaan we afronden. Dan gaat u afronden, want het is uw sessie. Meneer Zidali, u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even de vraag van het CDA over meerwaarde. En dankzij het werk wat zij verrichten, helpen om kinderen niet in de jeugdzorg te krijgen. Ja, dat is heel moeilijk te kwantificeren. Want dat doen we bijvoorbeeld wel met onze praktijkondersteuners bij de huisartsen. Daar kunnen we het heel goed zien. Maar je kan eigenlijk niet goed bepalen en kwantificeren dat als iemand een activiteit volgt bij meerwaarde, dat dan ook betekent dat hij niet naar de jeugdzorg toe gaat. Dus ik betwijfel niet alleen, maar het is een ongelofelijke opgave om dat te kwantificeren. Ik begrijp dat meerwaarde dat heeft gezegd. Dus ik ga daar graag met meerwaarde over in gesprek. Over, ja, om te kijken of zij dat zouden kunnen kwantificeren. Maar ik zou het heel moeilijk kunnen kwantificeren. Dat doen we dus wel met die POH's. Dat doen we ook met de multiproblem gezinnen. Daar zien we dus ook dus dat we met een aantal casuïstieken aan de gang gaan. En dan kunnen we ook zeggen van, goh, we hebben daardoor een aantal kinderen geholpen dat ze dus niet verder de zorg ingaan. Of gezinnen de schulden in geraken. Dat zijn dan wel kwantificeerbare zaken die we dan mee kunnen nemen. Maar of iemand bij een sportvereniging of meerwaarde of waar dan ook een activiteit volgt en daardoor dus niet in de jeugdzorg terechtkomt, dat is heel moeilijk te kwantificeren.
Graag vierde voorzitter, meneer Koning, en u heeft geen spreektijd meer. Ja. Meneer Zidali.
Nou, ik heb het een beetje gehoord, maar ook de registratie gaat heel moeilijk, zeg ik via u, voorzitter. Dan even over mantelzorg, daar gaat u nog de informatie over krijgen. Dat ligt nu, sturen op mantelzorg, dat ligt nu bij de participatieraad ter advies. En dan zult u ook meekrijgen hoe daar de bezuinigingen uitkomen, zullen we maar zeggen. Hebben we ook meegenomen. En als er een instelling is waarbij je kan zeggen dat de gesprekken heel erg goed gaan, dan is dat zeker mantelzorg. Dat kunt u zo ook zelf verifiëren. Maar ook met sportservice. En daar wil ik dan tot slot nog even iets over zeggen, voorzitter. Ja, GroenLinks die zegt van ja, dat deze portefeuillehouder eerder heeft gezegd dat sportservice dodelijk kan doorgaan. Nou, dat zijn nooit mijn woorden geweest. Maar u zegt dan ook nog tegelijkertijd, ja, of wij hebben te veel betaald, of het antwoord van de portefeuillehouder klopt niet. Nou, ik wil daar nog wel een derde punt aan toevoegen. Misschien heb ik het dan niet goed uitgelegd, want het is allebei niet, niet zo wat u zegt. Ik heb altijd gezegd dat wij sportservice nu voor een deel het sportbeleid kunnen laten uitvoeren. Omdat ze voor een deel bezuinigd worden en niet dus voor 100%. En dat is ook weer in goed overleg gegaan met sportservice. We hebben samen kunnen concluderen met wat ze nu krijgen en dat zij zelf ook nog 100.000 euro uit de markt zelf gaan halen. Dat zij daarmee niet het hele sportbeleid kunnen gaan uitvoeren, heb ik nooit gezegd, voorzitter. Maar dat we met elkaar in goed gesprek verder gaan kijken wat ze dan nog wel overeind kunnen houden. En dat is nou een voorbeeld van hoe wij dus in gesprek blijven met al deze organisaties. Dat was het wat mij betreft, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik rond, geen behoefte aan de tweede termijn. Dat gaat ook niet, want voor de begroting gaat het ook niet meer lukken. Dus mevrouw Herstel, meneer De Vries, ik ga het lekker vandaag. Meneer De Vries, ik wil u verzoeken de sessie af te ronden.
Nou, dank u wel, voorzitter. Nou, het is nog even niet 8:30, dus ik heb nog wel even de tijd. Ik wil toch even reageren nog op...
Ik wil wel verzoeken echt af te ronden.
Af te ronden?
Ja, echt afronden.
Echt waar?
Ja.
Met bijna 10 minuten?
Ja.
Toch afronden?
Ja.
U bent heel streng, voorzitter.
Heel streng,
maar goed.
Geen tweede termijn, u gaat afronden.
Gelukkig hebben we volgende week de tweede termijn nog. Fijn dat we uiteindelijk deze sessie toch hebben kunnen houden. Want ik vrees dat alles wat we nu hebben kunnen zeggen, we volgende week geen tijd voor hebben. Daar hebben we dan mooi een tweede termijn voor. Dan ga ik geen commentaar meer geven. Maar dan ga ik mijn afronding doen zoals ik die hier heb opgeschreven. Collega's, we hebben de taak om goede kaders aan te reiken en ook om de inwoners te vertegenwoordigen. Ik doe dat met hart en ziel namens de ChristenUnie SGP, waarbij wij nadrukkelijk op willen komen voor de belangen van de meest kwetsbaren. Om dat te bereiken mogen we, nee, wordt zelfs van ons verwacht, zoals we in onze opleiding in dit huis hebben gehoord, dat we bij onze bestuurders zeuren, zaniken, zeiken en zuigen. Ik hoop dat mijn collega's diezelfde houding hebben en opkomen voor de mensen die het zwaarst hebben. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Vries. Er is geen tweede termijn, dus ik sluit bij deze de sessie. Dank u wel.
Thank you. Thank you. Dit was het bezuinigingsprogramma.
Specifiek vragen om
dit wordt teruggedraaid. Ja. Dit was oorspronkelijk.